Een nieuw begin. Een nieuw jaar. Maar uiteindelijk is alles nog hetzelfde gebleven. God is nog steeds overwinnaar. Amen. Ik ga met jullie erboven zitten, boven de preek. Dat we veilig zijn onder zijn vleugelen. En ik wil beginnen met het lezen van Psalm 91. Want gij, o Heere, zijt mijn toevlucht, vers 9. De Allerhoogste heb gij tot uw schutse gesteld. Geen onheil zal u treffen. En geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen. Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw, slang, zult gij vertrappen. Omdat je mij zeer bemint, zal ik je bevrijden. Ik zal je beschutten, opdat je mijn naam kent. Roep je mij aan, ik zal je antwoorden. Ik zal je in benauwdheid bij je zijn. Ik zal je uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal ik je verzadigen. En ik zal je mijn heil laten zien. Dat is hetgene wat de psalmist geprofeteerd heeft. En uiteindelijk, op dat moment, ervaart hij dat al. Want het profeteren, dat doe je namelijk vanuit de geest. En de geest was op hem. En hij heeft ervaren dat dat een realiteit was. Maar het was wel een profetie. Het gold nog niet voor iedereen. Omdat iedereen nog niet onder de Heilige Geest was. Iedereen had die schuilplaats nog niet gevonden. Maar als wij naar onszelf kijken, dan hebben wij uiteindelijk God gevonden. We hebben hem toegelaten in ons leven. En daardoor is de deur opengegaan naar de schuilplaats. En ik wil eigenlijk aangeven, de deur is opengegaan. Als we naar Genesis 1 kijken, dan zien we dat er namelijk een schepping is en dat het paradijs er is. En bij de zondeval is het paradijs afgesloten, de deur is gesloten. En er zijn bij grote engelen voor gekomen en niemand kon meer die schuilplaats in. Niemand kon meer het paradijs in. Maar we weten dat Jezus, de tweede Adam, dat die uiteindelijk het volbracht heeft, die heeft stand gehouden en uiteindelijk heeft die de deur van het paradijs weer geopend. Je hebt de deur van de schuilplaats weer geopend. En als je hier bent en je hebt je leven aan Jezus gegeven, dan betekent dat dat uiteindelijk de sleutel in je geplant is. En dat je daardoor die schuilplaats binnen kan wandelen. En dit is wel belangrijk. Dit weten we allemaal al lang, wat ik nu zeg. Maar ik wil eigenlijk gewoon, ik heb daar zelf ook wat over nagedacht. En ik dacht, ja, ik weet het eigenlijk al ongeveer 60 jaar. Volgens mij toen ik 10 jaar was, toen wist ik het al. Maar wist ik het toen al? Of wist ik het al? Uiteindelijk merk ik regelmatig dat ik het vandaag nog niet weet. Ik weet het wel, maar beleef ik het ook? Voel ik me ook veilig? Als we op de baan lopen, als we op de weg naar de hemel gaan, kijken we niet te veel om ons heen? Denken we niet te veel dat er machten zijn? Komen we ze niet regelmatig tegen? En uiteindelijk schrikken we ervan. En God die zegt, hij schrikt er niet van, want ik heb je namelijk gegeven een veilige haven. Niemand kan je daar meer van roven. Maar ik kom te veel mensen tegen, ook christenen en niet-christenen, die zijn uiteindelijk gewoon zo onzeker of dat allemaal wel waar is. Nou, ik ga je zeggen, vorige week, toen hebben we namelijk gesproken over, toen stond er namelijk, God heeft namelijk gekozen voor zijn zoon. Hij heeft niet gekozen voor een engel. Hij heeft gekozen voor zijn zoon. Uiteindelijk, toen hij de eerste keer de aarde schiep, toen koos hij voor de mens. Adam en Eva. En uiteindelijk zal die, de schepping, zal die gaan verzorgen. En we weten wat er gebeurd is. Doordat God voor zijn zoon koos, was er iemand die enorm veel, die daar enorm veel hekel aan had. Zijn naam is Lucifer, de Satan. En hij heeft namelijk de mens verleid. En hij heeft dat ook nog, hij heeft dat nog klaargekregen, ook daarom al die ellende in deze wereld. Maar God die zegt, ik ga opnieuw beginnen, ik ga opnieuw een adem naar voren schuiven en ik ga zorgen dat ik het in mijn eigen hand houd. Ik hou het binnen mijn familie. Ik ga niet meer bezig met anderen. Ik wil zekerheid. Ik wil dat het betrouwbaar is. En daarom heeft hij zijn zoon Jezus gegeven. En zijn zoon Jezus, die heeft het uiteindelijk allemaal volbracht. Er was ook nog een moment, toen was hij 30 jaar. En toen was hij in de woestijn. En toen kwam uiteindelijk de Satan weer. En die zal hem namelijk gewoon weer verleiden. Hé joh, als je mij aanbidt, dan geef ik het je gewoon allemaal weer terug. Terwijl dat Jezus die opdracht had om een nieuw koninkrijk te bouwen. En hij wist dat er namelijk heel veel voor moest gebeuren. Maar uiteindelijk heeft hij stand gehouden. Want hij zegt, hey, er is maar één die ik wil aanbidden en dat is mijn papa. En niemand anders. En daarom heeft hij dat volgehouden en we weten dat uiteindelijk het volbracht is. En wat is er dan volbracht? Het koninkrijk van God breekt zich baan. Het koninkrijk van God, het paradijs, is namelijk weer geopend. De deur die kan namelijk weer open. En iedereen die een sleutel ontvangt door geboorte, kan zo het paradijs binnenwandelen. Maar nu is het de vraag, ben je wel binnen die paradijs? Of hang je daar nog een beetje rond? Weet je wel zeker dat je in veiligheid bent? En natuurlijk weet je dat zeker. Er zijn momenten, dan weten we het allemaal zeker. Maar er zijn ook momenten, dan ben we er niet zeker van. Omdat er van alles om ons heen gebeurt. En God zegt, ik wil dat je ervan overtuigd raakt. En daarom ga ik opnieuw deze zaak weer gewoon aanhangig maken. Ik ga gewoon weer opnieuw over deze dingen spreken. Want God die is namelijk van plan om iets machtigs in zijn volk te doen. Ik zei net, uiteindelijk heb God gekozen voor zijn zoon. En als we bij de eerste Adam zien, dan kiest hij voor een mens. Hij kiest namelijk ook voor een mens om een volk te creëren. En dat is Abraham. Abraham, die kreeg een profetie en die zegt, jouw zaad zal uiteindelijk zo groot zijn, zo veel zijn als het zand der aarde. En ook daar werd geprofeteerd. Want het was niet Abraham, maar het was het nazaad van Abraham. Die uiteindelijk zoveel nageslacht zou krijgen. En dan ben jij en ik. Amen. Daarom is het belangrijk dat we dat gewoon gaan beseffen, dat wij veilig zijn, omdat wij nazaad zijn, niet van Abraham, maar we zijn nazaad van de Christus, van de Redder. En dat is nogmaals enorm belangrijk. En daardoor kom je in die veilige haven. Daardoor kom je in dat paradijs terecht. En je zal zeggen, ja, als ik naar de aarde kijk, dan gebeurt daar van alles. Er gebeurt ook van alles, maar de Bijbel zegt ook, je bent wel op deze aarde, alleen je bent er niet van. Want waar ben je dan wel van? Je bent namelijk van de hemel. Uiteindelijk zegt de Bijbel, en we gaan daar even naartoe, naar Efeze. Efeze hoofdstuk 1, oh nee, hoofdstuk 2. En dan zien we dat wij uiteindelijk geboren zijn in Christus. Vers 4, God echter, in Efeze 2, die rijk is aan erbarmen, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, om hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. Door genade ben je behouden, dus dat is gratis. En hij heeft ons mede opgewekt en mede een plaats gegeven in de hemel, in Christus. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijn de genade te tonen. Naar zijn goede tierenheid over ons. Dus hij denkt goed over ons. In Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden door het geloof. Niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij. Geschapen om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus uiteindelijk zien we hier dat we geboren zijn in de hemel. We zijn geboren op de veilige plaats. Nou, als we dit gewoon aanhoren, met onze gedachten, met onze ziel, met ons gevoel, dan zal je zeggen van oké, dat weet ik. En daar ga ik gewoon vanuit. Alleen, als wij het gewoon beleven, als wij het 100% zeker weten, dan zijn we namelijk altijd veilig. Dan zijn we ook veilig in ons denken. Dan zijn we ook veilig in ons gevoel. Dan zijn we ook veilig als er iets gebeurt om ons heen. Stel je voor dat je gewoon van alles meemaakt, maar je weet dat je in het paradijs bent. Je weet dat je eeuwig leeft, want toen je tot geloof kwam, toen is namelijk je eeuwige leven begonnen. Toen is die namelijk ingeluid, toen ben je als baby daar begonnen. En als we dat gaan meer en meer gaan beseffen, dan kan niemand ons meer wat maken. Zelfs de dood niet. Dan gaan we wel verdriet hebben als er iemand om je heen sterft. Maar uiteindelijk weet je gewoon van oké, ik zal hem weer tegenkomen. Ik zal haar weer tegenkomen. En dat kan wat langer duren of wat korter duren, maar het is een realiteit. En je zal dat diep van binnen zal je dat gaan ervaren. En dat is namelijk hetgeen wat God namelijk wil. Hij wil namelijk dat wij anders zijn als dat je niet tot geloof gekomen bent. Gij geheel anders, gij hebt Christus aanvaard, staat er. En daarom wil ik gewoon enorm graag hier de vinger op leggen, als wij bij hem horen, als de Christus in jou woont, als de sleutel van het paradijs in jou is, dat er dan ook iets veranderd is in je leven. Ik heb hier van de week wat over nagedacht. En ik ben ongeveer toen ik 24 was, ben ik tot geloof gekomen. Ik heb een tijd in mijn leven gehad. Dan was ik gewoon enorm fanatiek. En alles moest aan de kant. Iedereen moest het horen dat Jezus Heer was. En als ik daar goed over nadenk, dan denk ik dat ik dat wilde, omdat ik uiteindelijk wilde dat ik... Ik wilde me eigenlijk profileren. Ik wilde eigenlijk zeggen, hey joh, het is het beste wat ik gedaan heb. Snap je? En daarin heb ik uiteindelijk heel fanatiek bezig geweest. Maar als ik dan diep nadacht, dan dacht ik, oké, maar heb ik dat nou wel? Of ben ik me nu een beetje aan het groot praten? Wil ik nu gewoon heel veel mensen om me heen verzamelen, dat ik niet de verkeerde keus gemaakt heb? En ik heb gezien dat het uiteindelijk de keuze die ik maakte voor het christendom, die had ik ook kunnen maken voor een politieke partij. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? Want dat was uiteindelijk toch mijn gevoel. Ik vond het wel een goede keus. Ik voelde me er wel veilig. Alleen, ik voelde niet dat er wat in mijn leven ging veranderen. Ik moest het namelijk zelf allemaal nog doen. Ik keek namelijk naar de club en ik keek of ik er nog steeds in kon blijven. Ik bleef gewoon fanatiek, omdat ik zag dat anderen fanatiek waren. En uiteindelijk ben ik op het punt gekomen dat ik dacht van, hé, maar wil ik dat wel? Ik wil gewoon mezelf zijn. Ik wil niet horen bij een club die zich aan het profileren is. En toen ging ik uiteindelijk meer afstand nemen van broeders en zusters, van organisaties. En uiteindelijk ging ik me richten op datgene waar ik werkelijk voor gekozen had. En dat was namelijk voor de hemel. Ik had namelijk mijn leven gegeven aan Jezus, niet om bij een groep te horen, niet om bij een kerk te horen, niet om me veilig te voelen in een grote menigte, maar ik had mijn leven gegeven omdat ik God wil vereren. En omdat ik in de hemel wilde zijn. En omdat ik een deel van de hemel wil zijn. En ik geloof, toen God dat in de gaten had, toen begon hij me een aantal dingen te openbaren. Maar toen betekende namelijk ook dat ik uiteindelijk gewoon een stuk rustiger werd en dat ik niet meer zo fanatiek was. Maar dat ik gewoon met beide benen op de grond gewoon besefte, maar wat staat er nou echt? Ik heb mijn leven gegeven en ik ben een deel geworden van de hemel. Dus schijnbaar is het eeuwige leven begonnen in mijn leven. En als het eeuwige leven begint, dan is het daar veilig. Veilig in mijn armen. En Psalm 32 die zegt dat namelijk, dat we de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij leidt mij naar een grazige weide en hij onderwijst mij. Psalm 32, hè? Oh, 23, sorry. Andersom. Nou, en dan zie je uiteindelijk wat er toen uiteindelijk in mijn leven gebeurde. In mijn leven ging gebeuren dat ik in de Bijbel ging lezen en dat ik dacht in Efeze wat daar staat, dat het door genade is, niet door mijn fanatieke dingen, niet doordat ik het allemaal beter weet, maar het is gewoon genade van God, gratis voor niks gekregen. En hij wil eigenlijk, zag ik en voelde ik, dat de Christus die in mij is geboren, dat die zich wil gaan manifesteren. En daar kon ik mijn eigen in eerste instantie niet aan overgeven, want ik moest mijn eigen punt maken. En uiteindelijk zag ik dat ik mijn eigen punt niet hoef te maken, maar dat Christus zijn punt maakt. En toen bemerkte ik dat ik uiteindelijk een hemelganger was. En daar ben ik over na gaan denken. Oké, als ik in de hemel ben, dan ben ik niet meer van de aarde. Alle ellende die om me heen gebeurt, is niet uit de hemel, maar dat is wel van de aarde. Ik ben niet van de aarde, dus die ellende is niet van mij. Die situatie die ik om me heen zie, die is er wel. Alleen, wij kunnen dat namelijk ontvluchten. En wij kunnen dat niet ontvluchten door een keus te maken en dan fanatiek te worden. Door een keus te maken voor een politieke partij, door een keus te maken om in een gemeente te zijn. Maar uiteindelijk, we hebben een keuze gemaakt om in de hemel te zijn. Nou, hoe meer dat ik daarmee bezig ging, merkte ik dat hij uiteindelijk ook zegt in datzelfde hoofdstuk, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijn genade te tonen. Dus schijnbaar hebt hij namelijk overweldigende genade die hij gewoon mij wil tonen. En ik ben even niet bezig gegaan dat hij die aan een ander wil tonen, maar aan mij wil tonen. Op een gegeven moment dacht ik, als hij dat aan mij kan tonen en ik ga daarin leven, dan gaan ook de mensen om mij heen dat ervaren. En die gaan dat ook gewoon uiteindelijk naar verlangen. En dan ben je waar je eigenlijk wil zijn. En zo is het uiteindelijk gewoon gekomen. En wat ik nu over praat, dat is ongeveer 15 jaar geleden. 24 toen ik tot geloof kwam. Ik ben nu 71. En 15 jaar geleden, min 71, dat is 56. 57. Dus ik was 24 tot mijn 57ste, was ik gewoon een fanatiekeling. Was dat mis? Was dat verkeerd? Nee, dat was niet verkeerd. Het heeft zelfs geen windeieren gelegd. Het heeft namelijk me ook nog heel veel opgeleverd. Maar wat het me opgeleverd is, dat is uiteindelijk allemaal het natuurlijke. Ik ga je eerlijk zeggen, doordat ik zo fanatiek was, heb ik gewoon een aantal dingen niet gedaan, waardoor dat ik nu ben wie ik ben. Ik heb niet gemoord. Ik ben niet bezopen geweest. Ik ben niet aan de drugs gegaan. En dat kwam allemaal omdat ik uiteindelijk fanatiek was. Fanatiek in de organisatie. Maar uiteindelijk heb het uiteindelijk mij vrede gebracht. Ik ga je zeggen, het had mij geen vrede gebracht. Ik ben aan het rennen geweest, ik ben aan het roepen geweest. En uiteindelijk heb God mijn roepstem gehoord. En toen heeft hij me aan kunnen raken. En heeft hij kunnen zeggen tegen me, hey joh, maak je niet druk. Jij bent toch eigendom van mij. En luister dan gewoon eens naar me. En loop nou allemaal eens niet te rennen. Van de ene bijeenkomst naar de andere. Van de ene beweging naar de andere beweging. En uiteindelijk heb God me duidelijk gemaakt dat er een schuilplaats is. Dat er een veilige haven is. En die veilige haven die begint uiteindelijk te ontdekken dat hij een God is van genade. Van liefde. En als jij die genade omarmt en als je die genade vastpakt, dan merk je ineens dat hij het niet meer van jou verwacht, maar dat hij het gewoon van zichzelf verwacht. Dat hij namelijk gekozen hebt voor jou en jij niet voor hem. Hij zegt namelijk, niemand komt tot de Vader tenzij de Vader hem trekken. Dus de eerste stap heb hij gemaakt. Jij bent daarop ingegaan en ik ben daarop ingegaan en ik ben daar fanatiek mee aan de gang gegaan. Maar uiteindelijk is mijn werkelijke wedergeboorte, mijn werkelijke connectie met de levende God, is uiteindelijk 15 tot 20 jaar geleden. En dat is hetgene wat mij op dit moment drijft. Daarom zijn we toen met die genade gestart. Daarom zijn we toen de genade als boventoon. laten gelden. Dat God namelijk zegt, ik heb namelijk iets nieuws. Het oude verbond is voorbij. Het nieuwe verbond heeft stand gekregen. Die hebben ruimte gekregen. En ik wil dat je wandelt in dat nieuwe verbond. En dat is hetgene wat God namelijk wil. Hij wil namelijk dat wij het echt pakken. Door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemel. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijn genade te tonen. Naar zijn goede tierenheid over ons. In Christus Jezus. Dus genade, genade, genade. En als wij die genade gaan begrijpen, dan gaan wij zien dat we niet meer fanatiek hoeven te zijn. Als wij een veilige plek willen hebben, dan gaan wij de sleutel gebruiken en dan gaan we de deur open doen en dan gaan we de veilige plek gaan we innemen. Helemaal in het begin, toen wij hierover spraken, toen heb ik dat vaak gezegd. Hey joh, kom je er niet uit in je leven, ga er eens even bij zitten. Kom gewoon eens even tot rust. Laat het gewoon eens even gebeuren. Laat de boel de boel. Laat de Christus in jou gewoon het heft in handen nemen. En je zal gaan merken dat er een enorme vrede gaat ontstaan. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Dus met andere woorden, wij zijn zoals we hier zitten, zijn we uiteindelijk in een veilige haven terechtgekomen. In het paradijs. Het paradijs is nog steeds een feit. Als we in het Oude Testament kijken, werd die afgesloten. Niemand weet waar het paradijs is. De hele wereld heeft op zoek geweest naar het paradijs. Niemand kan hem vinden. Alleen God. En jij. Gewoon je overgeven aan hem. En je zal gaan merken dat de grote overwinning is. Weet je wat er nog meer gebeurd is? Er is ook dit gebeurd. Het oude verbond heeft namelijk afgedaan. En het oude verbond, dat betekent, dit moet je, dat moet je, zus moet je en zo moet je. En uiteindelijk zegt hij, het is niet meer nodig. De tempel is er niet meer. Het heilige der heiligen is namelijk één ruimte. En dat is namelijk, God die woont nu gewoon in jou, in ons. En daarom is het belangrijk om hierop gefocust te zijn. Als we dit nieuwe jaar ingaan, dan zou ik gewoon enorm graag willen dat we hier de focus op leggen. En dan de momenten zijn dat je gewoon eens even terugdenkt. Hé, wat ben ik aan het doen? Wat heb ik afgelopen jaar gedaan? Ben ik ook zo fanatiek geweest? Ben ik ook zo bezig geweest dat ik eigenlijk bij een club hoort? Of ben je in die club geboren? Uiteindelijk weten we allemaal, toen Jezus aan het kruis ging, toen heeft hij ons mede laten kruisigen. Toen heeft hij ons allemaal opgenomen en toen zijn we de dood ingegaan. En wat is er uiteindelijk overgebleven? Toen is er uiteindelijk overgebleven dat er een mogelijkheid van ons is dat we met hem opstaan. Maar dan moeten we wel bevrucht worden door de Heilige Geest. En dat is bij jou gebeurd als je opnieuw geboren bent. Dan ben je bevrucht. Dan ben je bevrucht als een. Ja, jij bent een ei, hij is bevrucht en jij bent een nieuw leven. En dat nieuwe leven, dat is namelijk deel van zijn koninkrijk. Dat is een deel van datgene wat Gods bedoeling namelijk is. En als wij zeggen dat het eeuwige leven begonnen is bij onze wedergeboorte, dan betekent dat dat wij daar gewoon vanuit leven en dat we niet meer zullen sterven. Dat we daar ook niet meer bang voor hoeven te zijn. Want we zijn namelijk gewoon in hem meer dan overwinnaar. Ik zei net al bij Psalm 23, we gaan hem er even bij opslaan. Dan zegt hij gewoon, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij door de rechte sporen om zijn naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen die mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over, ja, heil en goede tierenheid. Die zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven, tot in lengte van dagen. Ik zal in het huis des Heren verblijven, tot in lengte van dagen. De eerste tijd van mijn bekering dacht ik dus, ik moet in de kerk zijn. Ik moet er altijd zijn. Daarom was ik fanatiek. Ik heb nu begrepen dat dit wat anders betekent. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Ik kan hier niet verblijven tot in lengte van dagen. Want over 100 jaar staat deze kerk hier niet meer. En dan kan ik hier niet meer rondwandelen. Dus het gaat over iets anders. Dus daarom zal je die Psalm 23... Als je die nog weer eens een keer opnieuw leest, met de gedachte dat jouw eeuwig leven begonnen is, dat de Heer jouw herder is, dat jou niets ontbreekt, dan kijk je niet meer naar datgeen wat om je heen is, maar dan kijk je naar de toekomst. Dan kijk je naar wie je werkelijk bent. Dus met andere woorden, ik ben namelijk een hemelburger geworden. Ik heb enorm verlangen om te weten wie God nu werkelijk voor mij persoonlijk is voor dit jaar. Dan weet ik één ding zeker, dat Hij zegt, ik ga je nederliggen in grazige weiden. Dan brengt Hij me niet zomaar naar een weidje ergens op de Veluwe, tussen wat prikkeldraad. En dan zegt Hij niet zomaar, hey, joh, blijf daar maar eens een poosje zitten tot die... Dat deze akker leeg is. Nee, hij gaat gewoon lekker met je mee. Ik zag van de week, ik weet misschien heb je het ook gezien, er was namelijk een herder, een vrouwelijke herder en die had 400 schapen. Het was voor de televisie en ik ben daar dan ook helemaal verbaasd over. Die schapen die zaten allemaal in de schaapskooi en zij komt daar langs en ze heeft daar 2 honden bij haar. En zij spreekt gewoon de schapen aan. Oké, we gaan er gewoon lekker op uit. Heel ontspannen. En ze gaan naar het hek. En ze doet het hek open. En alle schapen, die staan te gapen, want we gaan. En uiteindelijk doet ze hem open. En ze gaat hier staan. En dan rennen ze allemaal weg. En uiteindelijk blijven ze allemaal bij elkaar. En toen deed hij ze een verslaggever, die zegt, waarom blijven ze nu allemaal bij elkaar? En toen zei ze, het is een kuddedier. Ze hebben iets in zich en dat hebben ze allemaal in zich. Ik hoor bij jou. En daarom blijven ze bij elkaar. Je moet het maar eens kijken. Daarom is het niet voor niets dat de Bijbel spreekt over een kudde schapen. En weet je wat ik ook zo fantastisch vond? Uiteindelijk zei ze, deze schapen, daar kan ik geen connectie mee krijgen. Want ze zijn op zichzelf. Ze zijn op zichzelf ten opzichte van de herder. Eigenlijk zeggen de schapen, hey joh, ik ben geconnect aan een ander schaap. En daardoor is het een grote eenheid. En daardoor is die herder niet het belangrijkste, maar als schapen ben je het belangrijkste. En dan zou je misschien zeggen, ja, maar God is toch het belangrijkste? Ja, God is het belangrijkste, maar hij heeft uiteindelijk in ons gelegd dat wij voor elkaar zorgen. Want dan is hij vrij en dan kunnen we als aan blok kunnen we hem groot maken. En hij heeft dan namelijk geen lievertjes. Uiteindelijk zijn we allemaal hetzelfde. En toen zag je dat al die 400 schapen, en ik heb uiteindelijk nog maar weinig gezien, dat er een kudde was van 400 schapen. Dat zijn er wel heel veel hoor. Als je daar over de heide ziet scharrelen. En dan zie je dat die herder gewoon denkt van oké, het kan wel goed, want ze zorgen voor elkaar. En dat is hetgene wat God namelijk ook van jou gewoon verwacht. Want hij is zelf in jou gekomen. En hij heeft zelf gewoon bepaald dat je voor elkaar zorgt. En dat betekent namelijk dat wij zonder dat we het in de gaten hebben, voor elkaar zorgen. Deze schapen die zijn niet bezig, hey, is Pietje er ook wel bij, is Jantje er ook wel bij. Nee, ze gaan gewoon aan de gang en ze blijven gewoon lekker bij elkaar. En zo is het met jou en mij ook. En als we dat gaan beseffen, als we op deze manier gaan leven, dan gaan wij namelijk een sterkte organiseren zonder dat we iets organiseren. Dan zijn we een organisme en dat organisme gaat vanzelf groeien. Want hier wil namelijk de schepping, alle mensen willen hier een deel van zijn. Want ook als mensen zijn we gewoon kuddedieren. Willen we gewoon bij elkaar zijn. En God die zegt, ik wil dat je dat gaat beseffen. De Heer is mijn herder, jou ontbreekt je niets. Want ik ga je naar grazige weiden brengen. Ik voer je naar rustige wateren en ik verkwik gewoon je ziel. Ik ga je gewoon in een recht spoor brengen. Om mijn naams wil, niet om die van jou. Dus als jij denkt dat je even in een ander karrenspoor wil, hey joh, dan ga ik jou gewoon helpen. Want ik ben degene die jouw herder is. Zelfs al ga je door een dal van diepe duisternis, vrees gewoon geen kwaad. Ga gewoon beseffen, mij kan niets overkomen. En als jij erop gefocust bent, dan zal je zien dat alle leeuwen en beren op je afkomen. Maar als jij gewoon beseft, mij kan niets overkomen, dan overkom je ook niets. En God die wil dat we daarin gaan wandelen. Want dat is hetgene wat hij uiteindelijk wil. Want hij brengt jou naar grazige weiden en hij wil jou gewoon jou het voedsel geven wat hij jou aanbiedt. En weet je wat hij aanbiedt? Hij biedt jou aan dat je uiteindelijk gaat ontdekken hoe groot en hoe machtig dat hij is. Hoe liefdevol dat hij is. En dat is hetgene wat hij gewoon al meer wil duidelijk maken. Hij brengt jou namelijk in een veilig oord. Ik zei het net al. In een veilige plaats hebt hij jou gebracht door je geboorte. Kan niet anders. Net zo goed als je papa of mama bent en je hebt een kleine baby, dan betekent dat die baby zich gewoon helemaal overgeeft aan jou. Daarom zegt de Bijbel, word als een kind. Dan zegt hij niet, word zo klein als een kind. Nee, hij zegt gewoon, word als een kind. Gewoon ontspannen. Laat het over je heen komen. Want ik zorg gewoon voor je. Ik ben gewoon je papa. Ik ben gewoon degene die uiteindelijk voor jou zorgt. Ik zei net, de eeuwigheid is bij je wedergeboorte begonnen. En als we dat beseffen, dan ga je ook al meer denken, hoe zal die eeuwigheid er nu uitzien? Ik ben vroeger, toen ik nog thuis woonde, toen hadden ze het altijd over dat er gouden straten waren. En ik denk, ja, wat moet ik daar nou mee? Maar ik kom er al meer achter, want ik heb door de jaren heen, door de afgelopen 20 jaar, heb ik regelmatig met God daar hierover gesproken. En uiteindelijk gevraagd, Heer, hoe ziet de hemel er nou uit? En ik moet zeggen, ik ben de laatste jaar ook bezig. Ik had regelmatig ook dromen. En die dromen die waren eigenlijk ook altijd niet zo leuk. Ik was altijd hard aan het werk. Het lukte allemaal net even niet. En als ik dacht dat het klaar was, dan gebeurde er weer wat. Dat ik weer opnieuw moest beginnen. En ik was naar de Vader gegaan. Ik zeg, Vader, volgens mij is dit niet waar het over gaat 's nachts. U geeft het zijn beminde in hun slaap. En wat u me nu geeft, word ik alleen maar moe van. Want elke keer moet ik weer opnieuw beginnen. En dan ben ik ergens mee bezig en dan breekt het ineens af. Afgelopen jaar heb ik ontdekt dat die dromen aan het veranderen zijn. Afgelopen nacht had ik een droom. En toen kwam er ineens een hele bekende in mijn droom. En die bekende die is van ongeveer 1980. En dat was een persoon dat ik dacht, ja, wat moet ik daar nou mee? En op een gegeven moment stelde hij zich voor. En uiteindelijk ging ik, oh, ben jij het? Oh ja, ik ken je nog wel. En zo ging dat eigenlijk. En toen werd ik wakker. En toen dacht ik, wat moet ik hier nou mee, Vader? En toen zei hij tegen me, hij zegt, bid maar voor hem. En ineens dacht ik denk, oké. Dus God is gewoon ook mijn droom aan het veranderen. En hij wil daar wat mee. En eigenlijk ga ik dan ineens zien van, oké. Hij wil namelijk dat we met elkaar gewoon er voor elkaar zijn. En dat doet hij op een bovennatuurlijke manier. En toen dacht ik denk, oké, wat is het eigenlijk heerlijk om zo te dromen. En om zo te weten, oké, want deze droom vannacht was ook nog ontzettend leuk. Niets brak af. We waren gewoon lekker bezig. En we haalden eigenlijk dingen die we met elkaar beleefd hadden. Ineens kwam ook, want het was een vrouw, maar er kwam ineens, die man kwam ook ineens naar voren. Oh ja, maar die ken ik wel. En uiteindelijk was het gewoon één plaatje. En ik weet niet hoe lang dat het geduurd heeft. Maar ineens zag ik, hé, er zit een verandering in mijn droomwereld. En toen dacht ik weer aan de preek die ik vandaag zou houden. En ik denk, oké, ik denk dat dat komt omdat ik de focus ligt niet op deze tijd, niet op deze aarde, maar op hetgene wat ik eigenlijk ben. Ik ben een hemelburger. En het zou mij niet verbazen, want ik weet helemaal niet of die persoon nog leeft. Het kan natuurlijk ook nog best wezen dat die persoon helemaal niet leeft. En dat die in de hemel is. En dat ik gewoon een praatje met die persoon in de hemel had. Weet jij veel? Maar het feit dat ik hier zo over nadenk, daar word ik blij van. Vroeger kon dat niet. Want dat is occultisme. Vertelden ze mij dan. Hé, je mag niet met de doden praten. Weet je, en dat staat ook in het Oude Testament. Maar als je ermee geconfronteerd wordt, als jij met God over dingen spreekt en het gebeurt jou, hé, neem het serieus. En weet één ding, jou kan niets overkomen. Want je bent veilig in zijn handen. Hij is jouw herder. Hij heeft jou naar een grazige weide gebracht. Toevallig heb ik vannacht in die weide gewandeld. Dus hoezo? Hij geeft dit. Ik heb dit niet gezocht. Waarom zou ik dan zeggen dat het verkeerd is? Als je dit 30 jaar geleden aan mij gevraagd had, dan had ik hier gewoon een bidstond over gehouden, want ik ben vannacht verzocht door de duivel. Snap je? Maar daar moeten wij namelijk vanaf. Want wij kunnen het namelijk niet meer. Dat heeft namelijk te maken met het oude verbond. Het nieuwe verbond zegt dat wij uiteindelijk geleerd worden door hem. En dat wij ons eigen daaraan overgeven. En hij wil namelijk dat wij gewoon gaan wandelen als hemelburgers. En ik weet zeker dat hij ingecalculeerd heeft dat wij nog een aantal fouten maken. Net zo goed als jouw kinderen die gewoon fouten maken, die geef je dan ook geen billenkoek. Die ga je dan ook niet in een straffen en op haar eigen kamer brengen. Nee, dan ga je er naar je toe en dan zeg je, hey joh, dit was eigenlijk de bedoeling niet. Volgens mij heb je hier niet zoveel aan. Probeer de volgende keer het even anders. En zo gaat onze papa ook. Maar als wij daar niet van uitgaan, als wij het niet proberen, als wij niet proberen te gaan lopen, dan vallen we ook nooit. Maar dan blijven we liggen. En zo is het uiteindelijk ook met het christen zijn. Wij moeten een stap gaan maken in dit nieuwe jaar om uiteindelijk onze God serieus te nemen. Hij heeft ons geroepen. Hij heeft ons een plaats gegeven in de hemel. En dat moeten wij gewoon gaan ervaren. Hij zegt namelijk dat onze eeuwigheid begonnen is bij de wedergeboorte. En daar gaan wij echt in veranderen. En jij gaat naar een ander kijken. En je gaat kijken wat in de ander veranderd is. Niet wat de ander verkeerd doet. Maar wat er veranderd is ten goede. En dan zal je gaan ontdekken dat je enorm veel in de ander gaat zien. Nou, als we dan hier bij elkaar zijn, en we hebben vorige week ook met elkaar gesproken, dat dit een plaats is, een vrij plaats, waar iedereen mag komen, wie die is. Nou, als wij weten dat we hemelburgers zijn, dan gaan wij niet die ander, gaan wij niet de wet lezen. We gaan niet zeggen hoe dat het moet. Weet je waar ik het net over had? En je bent fanatiek. Ik was fanatiek. En ik keek om me heen. En ik dacht, zoals die, dat kan niet. Daar en daar staat het in de Bijbel. En je ging naar iemand toe. En je ging ze even een lesje leren. En God die zegt, hey, laat dat. Ik ben degene die overtuigt van zonde. En ik kom klaar met iedereen. Ik heb ze geroepen omdat ik het zag zitten met deze persoon. En daarom ga ik daar mee wandelen. En bij de ene heb ik eerder resultaat als bij de ander. Weet je hoe dat komt, zegt God? Omdat er een verschil is in karakters. En de karakter die heb ik er namelijk ook in gelegd. En daarom weet ik gewoon dat ik bij de een meer tijd aan moet besteden als aan de ander. Maar maak je niet druk. Ik heb daar zelf voor gekozen. En dat is een gedachte die wij moeten gaan pakken. En dan zal je gaan ontdekken dat dat een geweldige uitwerking gaat krijgen. Als we zo samenkomen en we een veilige plaats zijn, een plaats waar iedereen zichzelf mag zijn, dan zal je verbaasd worden over hoe dat je van elkaar gaat houden. Maar ook hoe dat een ander van jou gaat houden. Dan ga je hier niet komen omdat je fanatiek wil zijn, maar dan ga je hier komen omdat je tot rust wil komen. En omdat je gewoon de levendmakende geest wil voelen, die in jou werkzaam is. En dan heb je een hectische week gehad en dan kom je uiteindelijk naar de dienst om tot rust te komen. En dan ga je ineens merken hoe liefdevol dat al die anderen zijn. omdat je dit verwacht. En dan kan God gewoon door die ander heen werken. Hij kan ook door jou heen werken. En je zal gaan ontdekken dat er enorm veel overwinning is. Waar we uiteindelijk naartoe moeten, dat is dat we niet voor niets wedergeboren zijn. Ik hoor nog wel eens wat mensen zeggen, ja, als je christen bent, dan gaat het pas gebeuren. Dan komt alle ellende op je af. Mensen, het is echt niet waar. Dat was namelijk in het Oude Testament. Dat was namelijk met het volk Israël. We zien allemaal dat het volk Israël altijd onder vuur ligt. Het ligt nu nog steeds onder vuur. Ik kan het wel begrijpen. Uiteindelijk is het nog steeds van voor wat, hoor wat. En als je mij wat doet, dan gaat ik terugslaan. Amen. En uiteindelijk is dat Gods bedoeling gewoon niet. En daarom, als jij iedereen een mep om zijn oren geeft, dan krijg je er een terug. En God die zegt, ik wil dat je beseft dat je een hemelburger bent. Toen de discipelen naar Jezus kwamen met een vrouw die op hedendaad betrapt was van overspel, moest ze gestenigd worden. Ze moest gestenigd worden, want dat stond in de wet. En dan staat Jezus staan en denkt hij, ja, wat moet ik hier nou toch weer mee? Het is inderdaad, het staat in de wet. En dan zegt hij tegen iedereen, als je zonder zonde bent, gooi de eerste steen. Dan gaat hij zitten schrijven op de grond. Er zijn er heel veel die zitten dan allemaal te vertellen wat die zitten schrijven. Ik heb geen idee. Maar volgens mij wilde hij gewoon niet zien wat er gebeurde. Hij liet het gewoon over. Iedereen wandelde weg. En die mevrouw die was nog eens enige over. En dan staat hij op. En dan zegt hij, hey, waar zijn ze allemaal? Heeft niemand jou veroordeeld? Nee, niemand. En die zegt hij, ook ik veroordeel je niet. Ga heen en zondig niet meer. En wij gaan er dan van maken dat zondig niet meer, dan gaan wij de boventoon geven. Maar weet je waar we de boventoon moeten geven? Veroordeel niet. Amen. En dan zegt hij, en ik ga je echt zeggen, deze mevrouw, die kan wel zeggen tegen Jezus, ja, ik zal het niet meer doen. Maar ze doet het gewoon weer. Ze doet het gewoon weer. Ga maar naar jezelf uit. Je kan gewoon dit niet handelen. Dus dat kan nooit de bedoeling van God zijn, om te zeggen dat ze het niet meer mag doen. Uiteindelijk gaat het hier over dat zelfs Jezus haar niet veroordeelt. En waarom? Omdat hij wel weet dat ze gewoon het niet anders kan. Want ze is namelijk zonde. De zonde is namelijk in haar als een zondaar was namelijk aanwezig. En bij een moment dat je er even geen erg in hebt, gaat die zondaar zich opspelen. En die gaat zijn uitwerking doen. Maar jij en ik, daar is de zondaar voor aan het kruis gegaan. En wij hebben hem begraven. Als je bent gedoopt, dan heb je die zondaar in jou begraven. En dan heb de zondaar, die heeft namelijk geen ruimte meer. En dan zal je gaan zien, als je daar niet mee bezig bent, dat je uiteindelijk ook gewoon je leven leidt zoals God wil dat hij leidt. Amen. En daarom is het belangrijk. En daar ga ik mee afsluiten. We zijn met elkaar, zijn wij in die schuilplaats ingeboren. Hou dat vast. Als het even rumoer om je heen is, als je even uit je pannetje gaat, als je even zeker weet, ik heb nu gezondigd. Hey, besef maar gewoon dat je nog steeds in die schuilplaats bent. Dat je nog steeds die hemelburger bent. Dat hij nog steeds de zonde niet toerekent. Want dat is namelijk het nieuwe verbond. Ik zal de zonde, de overtredingen niet meer toerekenen. Het betekent dat je ze nog steeds doet. Maar je zal ze niet toerekenen. Soms denk ik, als ik hier aan denk, dan denk ik, ja, maar hoe zit het dan met die persoon? Hij gaat er maar mee door. Zij gaat er maar mee door. Maar uiteindelijk zegt God, het is niet aan jou. Ik reken haar, hem, de overtredingen niet toe. Want Jezus heeft dat volbracht. Kan je dan zomaar raak leven? Je zal gaan merken, als je dit serieus neemt, dat je niet meer raak leeft. Maar dat je uiteindelijk gaat luisteren naar datgene wat in jou is geboren. Amen. Zullen we erbij gaan staan? Vader, ik dank u wel dat u de grote overwinnaar bent. Dank u wel dat u de bron des levens bent. Dank u wel dat u de almachtige God bent. En ik dank u wel, Vader. We heffen onze handen op en willen uw woord serieus nemen. En ik dank u wel dat u de naprediker zal zijn. En dat u diep in ons leven, Vader, het op gang brengt of al op gang gebracht hebt en dat u het dan uitwerkt. Maar wij willen veilig zijn. We willen uw veiligheid voelen. We willen uw veiligheid proeven. En we willen de heerlijkheid van uzelf laten zegevieren. Prijs u, God. Prijs u, Jezus. Vader, ik dank u wel. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Jezus.